De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Oh, mijn scherm krijgt. Die was besmet, denk ik.
Ja.
Met iets ernstigs.
Ja, kan gebeuren. Of had je een slokje van die ontsmettingsalcohol genomen die hier staat?
Dat zomaar. Ja. Het maakt me tegenwoordig niet zoveel meer uit.
Ja, als we maar vrolijk blijven.
Ja, precies. Hey, ondanks de coronacrisis bouwt één autofabrikant gewoon door. Namelijk sportautofabrikant Donkervoort.
Lekker, hè? Ja, dat blok is wel een fantastische auto trouwens ook.
Ja, dat is precies de auto die je nu wil hebben, denk ik. Gewoon leggen we, het wordt mooi weer.
Ja.
Dakje kan open.
Ja.
1,5 meter afstand.
Ja, tot. Ja. Je hoeft niemand mee te nemen, je kan nog een passagier meenemen. We gaan even daarover hebben met Donkervoort, met Denny. Dennis of Denny?
Denny, volgens mij.
Ja. De zoon van oprichter Joop Donkervoort. En we gaan het ook, er wordt vooral weer wat minder vrolijk natuurlijk, met de leasemaatschappij hebben om vooral reparaties. Moeten ze uit laten voeren, daar roept de autobranche tot uit. Juist in deze zware tijden. Alleen, het punt is natuurlijk ook wel een beetje, leasemaatschappij hebt zelf ook niet heel fantastisch. Dus ja, weet je, het is natuurlijk een keten die een beetje.
Ik heb een goede daad verricht.
En dat is?
Ja, afgelopen maandag heb ik onderhoud aan mijn auto laten doen.
Zo.
Ja, de mannen luisteren allemaal als het goed is van de garage.
Ja.
Ze weten wel zelf welke het is.
Ja.
Maar, ook even ogen dicht bij het afrekenen, hoor.
Ja, was het ernstig? Ik heb nog wel een paar plannen met de Porsche. Maar ik op even, ik kom er niet aan toe. Ik heb het gewoon wel druk, namelijk. Dus het is best bizar. Iedereen zit allemaal thuis niks te doen. Iedereen, een aantal mensen. Maar
Al 's ochtends met de kinderen aan hun schoolwerk te krijgen.
Ja, nou, dat is wel een interessante observatie. Want je hoort natuurlijk ook af en toe mensen. Ja, en je ziet dat hoogopgeleide mensen. Die kunnen mooi een dagstructuur maken. En dit en dat en dat. Ja. En daar gaat het thuisonderwijs dan beter. Ik denk, nee, volgens mij heeft gewoon iedereen het probleem. Weet je, gemiddeld gezin, 2 kinderen, 2 volwassenen. Papa en mama werken allebei.
Ja.
En je moet ook nog even lesgeven. Normaal is een juf of een meester, daar is ook gewoon een fulltime job. Ja. Dus hoe kan ik dat er dan even bij doen?
Nou, ik moet zeggen, ik heb heel veel bewondering voor al die juffen en meesters. En die onderwijzers die op afstand het onderwijs geven. Want they do a hell of a job.
Ja.
En inderdaad ook even een hart onder de riem voor al die ouders die hun kinderen aan het werk krijgen.
Ja, nee, het is best lastig.
Het is echt knap. En zelf ook nog werk verzetten, want ik heb het ook best wel druk.
Ja.
Verdien geen cent, maar hartstikke druk.
Huur mij er in, jongens. Ja, hebben nog iets. Webinars of podcasts of zo kun jij maken, toch? Nee, mogen we reclame maken voor onszelf hier?
Ja. In deze tijden, bizarre tijden.
Alles geoorloofd.
Ja. Hey, maar niet alle leasebedrijven willen dat, hè? Die dat onderhoud aan die auto's.
Nee, ja, weet je, kijk, ik hoorde van een partij, niet nader te noemen, die zeiden van, ja, weet je, we hebben gewoon 400 auto's uit de shortlease teruggekregen. En ja, en shortlease is natuurlijk, hier hebben de sleutels er terug, dus nu stopt het de inzet en dus de inkomstenstroom. Maar die auto staat natuurlijk wel geld te kosten. Leasemaatschappij weet natuurlijk ook van, ja, weet je, er worden geen nieuwe mensen meer aangenomen, over het algemeen nergens meer, dus die krijgen ook niet nieuwe leaseauto's. We gaan contracten verlengen. Nou ja, noem maar op. Dus ook bij de leasemaatschappijen, die hebben natuurlijk het ook lastig.
Ja.
En dus dat is een beetje het punt. Dus
ja, precies.
Je kan ze oproepen van, doe alsjeblieft onderhoud. Dat zou op zich heel goed zijn. Alleen ik snap ook wel, ja, weet je, daar groeien de bomen ook niet tot in de hemel.
Nou, er komt wel een interessante vraag trouwens via Twitter binnen, @BNR Autoshow, van Luffy 20.
Oh,
denken jullie dat de overheid de 8% regeling met een kwartaal zullen verlengen om zo de EV's, extra te stimuleren in deze periode? Want je raakt nu dus inderdaad een kwartaal kwijt waarschijnlijk.
Ja.
Nou hebben we ook een kwartaal heel weinig uitstoot.
Ja.
Dus de klimaatwinst die heb je al.
Ja, en dat blijft misschien wel even. En misschien wordt het blijvend minder. Wat we natuurlijk ook zien. Je ziet dat meer mensen hebben nu geproefd aan thuiswerken, videoconferences. Misschien gaan we dat wel meer doen. Zou op zich iets positiefs zijn wat eruit komt.
Ja, maar verlengen, dan kun je dus ook elektrisch gaan rijden als je heel veel minder kilometers maakt.
Ja, dat is waar. Of je laat gewoon je benzineauto staan, want er rijden dan ook minder. Maar kijk, ik denk dat de overheid wel op een dossier zoals deze, het zal niet hun hoogste prioriteit hebben, maar dat het wel goed is dat ze ergens zeg maar voor de zomer gewoon even echt serieus kijken. Jongens, wat willen we hiermee? Ja. Want er zitten bepaalde doelstellingen. De branche heeft het ook moeilijk. Verlengen zou logisch zijn. Kijk, met 12 of met 16%, waar het ook nog heen gaat, die bijtelling, is een elektrische auto gewoon volstrekt oninteressant. Ja. Dus als we die doelstellingen nog wel hebben om elektrisch te gaan rijden, dan moeten we iets.
Dan moet er het verlengd worden. Je kunt het allemaal blijven volgen via ons Twitter-account, @BNR Autoshow. Zojuist is Boterhamworst begonnen met ons volgen. Welkom. Oh, welkom. Ja, leuk dat je erbij bent. Hey, het mooie van deze tijd, hè, want er is altijd ook iets moois, is dat de wegen lekker leeg zijn. Ja. En dus heb jij weer iets onder handen genomen, Wouter?
Ja, zeker weten.
Hè? Wat was het?
Een Porsche 718 Cayman GT4.
Ja, en dat was nog allemaal op de oprit.
Ja, precies.
Bij de familie Kruijsen thuis.
Ja, ja. En het kon natuurlijk lekker 100 over de snelweg rijden. Ja. Dat kan niet in de tweede versnelling, deze auto. Dat is dan ook van bijna eens één. Een beetje lang versnelling. Ja. Nee, gaaf ding natuurlijk.
En met 100 naar Duitsland kachelen, dan mag je nog net de grens over. Nu nog wel. En
ja,
dan,
het is nodig voor ons werken dat wij de grens over gaan. Ja, vitaal. Nee, weet je, brood en spelen, dat was zeg maar in de Romeinse tijd al belangrijk. Kijk, wij doen aan de ene kant natuurlijk hele serieuze verslaggeving. Maar het is ook een schone taak om iedereen een beetje te vermaken.
Weet je, zo vlak voor het weekend is ook wel lekker als er weer even een glimlach op het gezicht kan. Ja. Dat doen wij niet met gasten hier in de studio. Voorlopig ontvangen wij die niet hier in de studio. Alvast onze excuses mocht de verbinding daardoor wat minder goed zijn. Maar we gaan het toch proberen. De autoproductie in Europa ligt zo goed als stil, hè, dat zeiden we al. En dat heeft natuurlijk grote gevolgen. Daarover gaan we praten met Erik Mark Huytema. Hij is directeur-generaal van de ACEA, de Europese Vereniging van Autofabrikanten. En die zit in Brussel. Welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Hoe zit u op dit moment? Gewoon thuis aan de keukentafel?
Ik zit nou niet aan de keukentafel, maar ik zit gewoon achter in mijn werkkamertje. Ik ben in Nederland, want ik ben niet in België gebleven.
Toen je kamertje zei, toen dacht ik al, nou, dat zal het niet in dat paleis in Brussel zijn. Gewoon in de bescheiden doorzoomwoning. Nee hoor, ik loop te dollen.
Maar je bent snel België ontvlucht toen daar de lockdown werd afgekondigd?
Ja, dat was natuurlijk. Kijk, het is niet handig om daar te blijven. Zeker niet omdat ik daar een appartement heb en hier heb ik gewoon een huis met een tuin. Dus dat is wel lekker. En de kinderen zien is ook leuk. En die, dus dat is mooi. Dat is het aangename met het noodzakelijke een beetje combineren. En ik werk vanuit huis en dat gaat prima natuurlijk.
Ja.
Maar er is heel veel te doen.
Ja, nou, dat geloof ik ook wel. Want al die persberichten, zeg maar, lezen van de fabrikanten die ze uitsturen van, nou, de fabriek gaat dicht, de fabriek blijft langer dicht, we verwachten dit, verwachten dat. Wat is een beetje de stand van zaken van de autofabrikanten?
Nou, eigenlijk kan je wel zeggen dat de hele automobielindustrie in Europa stil ligt. En dat eigenlijk alle fabrieken, Donkervoort misschien als uitzondering, stil liggen. En dat betekent dat er op dit moment direct ongeveer 1,1 miljoen mensen die normaal in de fabrieken werken thuis zitten. In de auto-industrie totaal in Europa hebben we ongeveer 14 miljoen mensen. En dat is dus ook de indirecte leveranciers van de automobielindustrie. Maar ook de mensen van de dealers. Als je die bij elkaar optelt, heb je 14 miljoen mensen. Heel groot deel van Europa, zeker in echte auto producerende landen zoals Italië, ook Spanje en Duitsland, natuurlijk Duitsland de grootste, die zitten gewoon thuis en die zitten op koetsarbeid, in Duitsland als ze het mooi noemen, werkloosheid. Maar dat geldt niet alleen voor de blue collars, zoals ze het noemen, de fabrieksarbeiders, maar ook voor de white collars nu. Want mijn teams werken met mensen vanuit die automobielbedrijven om samen met hen allerlei reguleringen en consultaties en nieuwe wetgeving voor te bereiden. Maar ook die mensen zitten thuis. Dus de mensen die normaal gesproken met ons samenwerken, die mogen niet werken, want die hebben koetsarbeid. Die zitten werkloos thuis. Ja. En die mogen dus niet met ons aan de slag. En dus eigenlijk staat niet alleen de productie stil, maar ook de hele bedrijven, de hele innovatie staat stil.
Ja.
En dat is natuurlijk heel pijnlijk.
Aan de andere kant kun je zeggen, nou ja, weet je, dat is nu. Maak jullie scenario's over van, nou ja, wat zijn de gevolgen als dit langer gaat duren? Of wat zijn een beetje de wat jullie kunnen voorspellen?
Ja, dat is natuurlijk, dat doen we zeker. En het ergste is eigenlijk wat er nog moet komen. Kijk, dus met een druk op de knop de fabrieksband stopzetten, ja, is natuurlijk één ding. Maar hem weer opstarten met de hele complexe supply chain, ja, die er natuurlijk is, niet alleen per land, maar over landen heen,
ja,
is iets wat heel erg lastig is.
Ja.
En je zou bijna kunnen zeggen dat ook de auto's na deze fabrieksstop misschien wel andere auto's zijn dan de auto's daarvoor, want er gaan gewoon suppliers omvallen.
Oké. Ja.
En dus er moet helemaal gekeken worden, kunnen we de fabriek weer opstarten? En we zien dat nu, ASEA heeft een vestiging in China, in Peking. En wij zagen natuurlijk in januari dat dit ging gebeuren. Dus toen zijn we gaan nadenken over wat kunnen we eigenlijk doen? En hoe zal dit Europa raken? En nou ja, daar zagen we natuurlijk in Wuhan, waar bijvoorbeeld de grote Renault-fabriek zit, die viel stil. Toen zijn we meteen gaan kijken, wat heeft dat voor effecten in Europa? En je ziet dus dat heel veel onderdelen vanuit China naar Europa zouden komen. En eigenlijk zijn de Europese fabrieken ten eerste stilgezet, omdat de medewerkers gewoon niet meer konden werken in vaak. Maar ook omdat de supply chain compleet stilviel. Dus eigenlijk de onderdelen, hè, je kan moeilijk een auto produceren als je geen auto of geen motor of batterijen meer krijgt.
Nee. Dat is waar.
Dan moest wel stoppen.
Ja.
Maar dat opstarten is alleen nog maar moeilijker.
Andere kant, ik spreek wel met mensen die dan contact hebben in China. En dan, die Chinezen die hebben gewoon weer op de knop geramd. En de band, ik zal niet zeggen dat die in één keer weer loopt. Maar je ziet nu na 3 maanden daar een beetje lockdown, dat ze ook wel weer flink gas aan het geven zijn. Dus het kan ook voor gedeelte wel. Dus het is ook wel, ik snap dat het even hard buffelen is en dat je problemen tegenkomt die je niet eerder bent tegengekomen. Je hebt het nooit zo gedaan. Maar ja, weet je, ook wel even er maar niet bij de pakken neer gaan zitten nu, zou ik bijna willen zeggen.
Nee, maar natuurlijk, kijk, deze industrie moet gewoon overleven. En ook in Europa. Het probleem is natuurlijk dat als je niet die banen weer en de verbinding tussen de werknemers en de automobielbedrijven, die moet je eigenlijk behouden. Want als je dat niet doet, dan kan je straks ook niet meer opstarten. Als mensen nu failliet gaan, als leveranciers failliet gaan. Er zijn nu echt initiatieven, heel ontraditioneel in deze business, dat de OEM's, dus de automobielbedrijven, nu suppliers en dealers gaan helpen en proberen te helpen.
Ja.
Voor zover ze nog kunnen. Hè? Want in Zuid-Europa is het veel erger dan bijvoorbeeld hier in Nederland.
Ja, precies. Maar dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Nederland is een toeleverancier. Wij bouwen allerlei onderdelen voor auto's. Maar onze fabrieken zijn stilgelegd natuurlijk. Terwijl in bijvoorbeeld China men inderdaad, zoals Wouter zegt, weer los is gegaan. Het kan natuurlijk zijn dat die OEM's zeggen van, als we de onderdelen voor die auto's uit China kunnen halen, dan kunnen die Nederlandse toeleveranciers het maar even vergeten.
Ja, je zou zelfs kunnen
denken. Is dat een serieus scenario?
Nou ja, je zou zelfs kunnen denken van, gaan we misschien de productie naar China verplaatsen, ook van Europese merken. En dat moeten we natuurlijk koste wat het kost zien te vermijden. We moeten eigenlijk als Europa deze innovatiemotor, dat is het echt, hè, miljarden, ik geloof 80 miljard innovatie per jaar in Europa. We zijn ook echt een exportproduct uit Europa. En ook in Nederland, er zijn 3 grote fabrieken, dus de Mini. Ja. 30.000 mensen werken in Nederland in autofabrieken. We lijken geen productieland, maar we zijn echt geen kleine speler. Als je de totale, een totale overview natuurlijk op onze website te vinden. Je kijkt van, klein beetje reclame, over Europa bekijkt, dan zijn we met 30.000 helemaal niet zo'n kleintje.
Nee.
En dat zijn dus de fabrieken niet alleen van Mini met van VDL, maar ook DAF en Scania. En Scania,
de vrachtwagens.
Realiseren mensen zich niet, maar die heeft hun grootste fabriek staat helemaal niet in Zweden, maar die staat gewoon in Nederland.
Ja. Dus ontzettend belangrijk om het hier overeind te houden. Zou het ook nog wat voor de kwaliteit van de auto's? Want u zei al, de auto's die gemaakt worden als de fabrieken weer op start gaan, die zijn andere auto's dan we nu hebben, mogelijk. Ja. Zegt dat ook iets over de kwaliteit van die auto's?
Nou, ik denk de grote merken zullen die kwaliteit moeten garanderen door misschien met andere leveranciers aan de slag te gaan. Maar wat ik verwacht is dat er een tekort, dat klinkt misschien gek, nu is er een overschot aan auto's die nog niet worden afgenomen. Maar als dit nog een paar weken en misschien een maand duurt, er worden ongeveer 100.000 auto's per dag geproduceerd normaal. Dat staat nu 15 dagen stil. Dus 1,5 miljoen auto's zijn er niet geproduceerd. Als dit een maand duurt, praten we over 3 miljoen auto's. Ja. Als je uit de crisis komt, dan wil je graag misschien fijn een nieuwe, moderne, liefst elektrische auto bestellen. Die auto's, daar komt straks een tekort aan,
Marktanalisten verwachten een krimp van 20% in Europa. Dus je hebt nog wel een gat te vullen.
Ja, maar nu is de productie nul, hè?
Ja.
Dus is 80%. Zelfs als het 20% krimp is, moet er nog steeds 80% gemaakt worden. Maar het is nu nul.
Dus we moeten gaan hamsteren, auto's. Dat is dus verstandig. Als je nu kan, kopen.
Nou, als misschien toch als tip, kijk gewoon, ga even lekker op een configurator. Dat is wel heel leuk als je niks te doen hebt trouwens. En ga eens even een mooie auto uitzoeken.
Ja.
Misschien dat je nu een goede deal kan maken met je dealer.
Ja.
Want ik verwacht dat ook het openbaar vervoer, voordat je daar weer in gaat stappen na deze crisis, daar voorzichtig mee zijn.
Ook weer China, daar zie je dat mensen echt denken, ja dag, openbaar vervoer, tussen allerlei mensen die ik niet ken en die de boel onderhoesten. Ja. Nee, dat ga ik zeker niet doen. Dus goede tijden komen voor de auto-industrie.
Misschien kun je ook nog wat wc-rollen inruilen voor een auto. Je weet maar nooit. Tot slot even een korte vraag, die is best moeilijk misschien, maar er is natuurlijk ook een discussie gaande over strengere CO2-normen waaraan fabrikanten op dit moment vanaf dit jaar moeten voldoen. Moet daar iets mee gebeuren? Want het is ook best wel lastig voor die fabrikanten op dit moment.
Ja, op zich zijn we nu bezig om te kijken hoe we onze industrie overeind kunnen houden. Hoe wij kunnen helpen. En er zijn veel methoden om te helpen om bijvoorbeeld gezichtsmaskers te maken, mondkapjes. Uh-huh. De ventilators, het schijnt zo, dat hebben we nu gemerkt, dat de ruitenwissermotoren van vrachtwagens heel geschikt zijn om beademingsapparatuur te poweren. Er worden nu met de 3D-printers heel veel face shields gemaakt. Ja. We zijn met onze mensen, onze ingenieurs bezig om beademingsapparatuur, fabrieken twee keer of drie keer zo snel te laten werken, bijvoorbeeld in Italië. Daar is de focus op. We houden ons even niet bezig met CO2, als jullie het niet erg vinden. We gaan eerst zorgen.
Nee, maar ik bedoel natuurlijk, er hangen boetes boven het hoofd van die autofabrikanten. En dit is geweldig. Het is een mooi verhaal dat ook verteld moet worden, dat die autofabrikanten inderdaad bijdragen om die coronacrisis tegen te gaan en beademingsapparatuur aan het produceren zijn. Maar er hangen hoge boetes boven het hoofd van een aantal van die fabrikanten die ze gewoon nu niet kunnen hebben als deze crisis er bovenop komt.
Ja, nou, dat is natuurlijk waar. Als je nu vraagt om steun van de Europese Investment Bank of van landen, zeg maar, om de automobielindustrie in die landen overeind te houden, zou het natuurlijk doodzonde zijn. Ja. Als je datzelfde geld wat je dus geeft aan zo'n automobielfabrikant of aan een dealer of aan een distributiebedrijf, aan de vrachtwagenchauffeurs, de helden, naast de mensen in de ziekenhuizen, zou ik zeggen, de mensen die zorgen voor het transport, de kleinere transportbedrijven, dat zijn echt de helden van nu. Als je die nu boetes gaat opleggen straks, als ze weer overeind struggelen, dan zou dat natuurlijk heel dom zijn. En het zou eigenlijk geld weggooien zijn. Dus wat mij betreft moeten we dat niet doen. Alleen daar zijn we nu niet mee bezig.
Nee, begrijp ik.
We zijn nu bezig om de ramp te bestrijden. Want we zijn er nog niet vanaf. Dit gaat nog echt wel een paar weken duren. En die fabrieken die gaan zo snel nog niet open. Want voordat je de distributie op orde hebt, dan zijn we echt een tijd verder.
Hartelijk dank en blijf veilig. Erik Mark Huytema, directeur-generaal van de ACEA, de Europese Vereniging van Autofabrikanten in Brussel.
De Nationale Autoshow.
Ja, we gaan snel door met Donkervoort. Want in de fabriek van de Oer-Hollandse autobouwer in Lelystad, langs de A6, heb nu alle tijd om er even langs te rijden. Wouter?
Ja, je hebt tijd om naar te kijken. Want vroeger mocht je er 130 en nu mag je er 100 voorbij trokkelen.
Maar er worden gewoon auto's gebouwd.
Ja, fijn hè?
En we hebben contact nu met directeur Denny Donkervoort. Welkom in de uitzending.
Goedemiddag.
Jullie hebben volgens mij wel een eigen stukje asfalt waar je even gas kunt geven, toch?
Nou ja, zeker. Het is in ieder geval rustig op de weg. Dat is gegeven.
Ja. Nou, en er ligt daar een heel mooi nieuw vliegveld. Waar ik denk ik niet veel op gevlogen gaat worden door Corendon en Cornuiten voorlopen. Dus ik zie daar wel mogelijkheden. Ja, dus misschien moeten wij daar even, met BNR en Donkervoort handen in één slijn, dat we daar een mooi testcircuit maken. Ja, nee, ik zie het wel zitten.
Ik zie ook wat gebeuren.
Ja, zeker. Precies. Is het bij jullie business as usual? Ja, gedeeltelijk natuurlijk niet, maar jullie gaan wel door?
Nou, precies, inderdaad. Dus het is niet business as usual, maar het lijkt er wel heel erg op. We hebben uiteraard ook onze maatregelen moeten nemen om het hart van het bedrijf lopende te houden, namelijk de productie. Dus die hebben we opgedeeld in shifts. En beschermen onze jongens natuurlijk zover als dat we kunnen. En hopen dat we gewoon door kunnen bouwen. Ja.
Ja, kunnen gewoon doorbouwen of blijven jullie ook gewoon doen?
Ja, nou ja, dus, op dit moment wordt dat natuurlijk nog gewoon toegestaan. En zolang het toegestaan wordt, doen we dat zeker, ja.
Want hoeveel auto's bouwen jullie op dit moment dan?
Nou ja, goed, we hebben natuurlijk een totale productie van ongeveer 50 per jaar. Dus als ik nu zo vanuit mijn raampje naar beneden kijk, dan zie ik een negental auto's in assemblage staan. En we werken in principe zeg maar aan een 15 auto's tegelijk. Dus dat hopen we natuurlijk op deze manier gewoon gestaag door te laten lopen. En het is zoals het is, zullen we
maar
zeggen.
Ja, nee, precies. Maar productie van een Donkervoort duurt ongeveer 4 tot 6 maanden, klopt dat?
Ja, dat klopt inderdaad, ja.
Ja, het is dus niet zomaar een auto.
Nee. Het is allemaal heel ambachtelijk en natuurlijk stap voor stap. Dus en we hebben natuurlijk een redelijk lange levertijd. Dus wat dat betreft hebben we nu in ieder geval nog voldoende werk. Anderzijds is het natuurlijk ook zo, wat jullie net in het vorige stukje ook bespraken. Je bent natuurlijk ook afhankelijk van je suppliers. Dus op het moment dat daar natuurlijk één bouwsteentje onderweg valt, ja, dan hebben we natuurlijk ook een probleem. Maar op dit moment is dat nog niet aan de orde en kunnen we nog lekker verder.
Ja, en de vraagkant. Ik kan zeg maar bedenken van, nou ja, dit koop je niet van het vakantiegeld. Hier ben je al langer mee bezig. Het zijn vaak ondernemers, mensen die wat meer te besteden hebben. Dus ik kan betogen van, nou ja, dat blijft wel doorgaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, nou, om nou mezelf te trakteren op het Donkervoort in deze tijden, dat is misschien ook wel een beetje gek. Dus hoe gaat dat bij jullie?
Ja, om heel eerlijk te zijn, het is een beetje 50-50. Kijk, er zijn natuurlijk een heel aantal, of eigenlijk natuurlijk iedereen die er meer of minder last van heeft. Maar er zijn natuurlijk ook situaties, partijen die hier natuurlijk best wel ook goed op gaan op deze situatie. Dus ik zou willen zeggen, ja, we verliezen er een aantal die er heel hard door geraakt worden. En we winnen er een aantal die er juist heel goed van worden.
Ja, dat is natuurlijk ook zo.
En daarbij komt, kijk, ik denk voor nu is het zo, hè, dat altijd natuurlijk afhankelijk van hoe lang iets duurt. Maar voor nu, we hebben een gevulde orderportefeuille. Dus voor ons hebben we het relatief luxe ten opzichte van anderen waar bij wijze van spreken gelijk de deur op slot.
Ja, precies. Jullie kunnen even door. En dat was ook wel opmerkelijk, want we eigenlijk dus gewoon midden in deze coronacrisis jullie persbericht ontvangen dat jullie besloten hebben om een dealernetwerk verder uit te breiden naar Spanje en Zwitserland. Gaat lekker?
Ja. Ja, en ook wel belangrijk om natuurlijk de positiviteit erin te houden. Het is natuurlijk iets waar we al langer aan werken. Dus het is niet zoiets van, er is coronacrisis. Nee, wat kunnen we nog voor leuks bedenken? Maar het is iets wat al langer liep. En waar we wel zeker eventjes over hebben gehad van, moeten we het nu uitzenden of niet? Ja. Uiteindelijk wel bewust gekozen om te laten zien dat we, nou, dat we ten eerste niet ons laten kisten, ondanks natuurlijk dat het voor iedereen heel vervelend is. Maar dat we natuurlijk wel gewoon gestaag doorbouwen aan dat waaraan we bezig zijn.
Ja. Nou zal in Spanje die dealer voorlopig niet opengaan, denk ik.
Klopt.
Nee, precies. Die hebben echt wat anders aan hun hoofd op dit moment.
Waarom wilden jullie dealers erbij hebben? Ik bedoel, het is wel ook weer tegen de trend, hè? Je kunt er gewoon online dingen doen. Dus waarom wil je dat zo graag?
Nou, volgens mij staat dat laatste wat je zegt wel een beetje op ons lijf geschreven. Dat we precies dat doen wat de rest niet doet. Maar dat is niet de beweegreden. Kijk, de beweegreden is eigenlijk dat een aantal jaar geleden hadden we zeg maar een productie van 15, 20 auto's. En dan kan je natuurlijk de verkoop en zo ook de service prima vanuit hier bekokstoven. We zijn nu natuurlijk groeiende. We zitten nu op een vijftigtal auto's per jaar. Maar zeker de wens om dat verder te vergroten. Ja, en dan is het zowel op salesgebied als op servicegebied cruciaal dat je een bepaald netwerk hebt met mensen die je daarin kan helpen. En dat hebben we goed gevonden, denk ik.
Ja, en waar wil je dan naartoe? Hè? Want je zei al, we zitten nu op 50 auto's per jaar. Waar wil je naartoe?
Middellange termijn is het doel naar 100 auto's te groeien. En dat heeft natuurlijk voornamelijk te maken met de homologatie en de regelgeving die natuurlijk heel extreem snel wijzigt. En dat natuurlijk over een bepaald aantal auto's gesmeerd moet worden om dat nog betaalbaar te houden de eindconsument. Dus dat is belangrijk dat we daarin in meegaan.
Ja, Denis, we hebben nog heel wat te bespreken met jou. Dus ik zou je willen vragen of je even aan de lijn wil blijven hangen, zodat we even naar het nieuws kunnen gaan. En daarna met jou bijvoorbeeld kunnen hebben over de D8 GTO JD. Oftewel de Joop Donkervoort 70. Ja, blijf je hangen?
Ja.
Tot zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Kia is dit jaar verrassend sterk uit de startblokken gekomen in Nederland. De Zuid-Koreanen waren in het eerste kwartaal het op één na best verkochte automerk.
Ja, wie had dat 10 jaar geleden gedacht?
Ik niet.
Nee. Maar de vraag is natuurlijk in hoeverre de coronacrisis roet in het eten gaat gooien. Het antwoord krijgen we zo van de baas van Kia Nederland.
Ja, we gaan ook rijden met de Porsche 718 Cayman GT4. Daar ging die in de verte weg. Klinkt ook wel lekker, hè?
Ja, een leuk ding.
Ja.
Leuk ding.
Ook een leuk ding is de D8 GTO JD. Joop Donkervoort, 70. Het jubileummodel van Donkervoort. We hadden het net al over Denis Donkervoort, de directeur van Donkervoort. Ja, de enige fabriek die open is, hè, nog in Nederland zo'n beetje.
Nou, eerder de autofabriek.
Ja, nou, dat bedoel
ik. VDL Netcars, produceren door, weet ik eigenlijk niet.
Nou, volgens mij liggen die stil.
Maar goed,
in ieder geval, we gaan het nu over Donkervoort hebben. Ja, want Denis is nog altijd bij ons in de uitzending.
De enige in de Flevopolder die nog doorgaat.
Ja.
Autofabrikant.
Wanneer wordt de D8 GTO JD 70 afgeleverd, de eerste?
Nou ja, daar hadden we natuurlijk een helemaal mooi plan voor klaar liggen eind mei dat te introduceren. En daar zijn we nu hard op aan het broeden hoe we dat dan op alternatieve wijze gaan doen. Maar in ieder geval is het zo dat halverwege mei de eerste drie klaar zullen zijn.
Ja.
Dus dat is sowieso heel erg leuk. En JD70 staat dus inderdaad voor Joop Donkervoort 70. Afgelopen jaar in augustus is die 70 geworden.
Ja.
En hij is nog steeds vol actief.
Mooi.
Op die leeftijd hier in het bedrijf. En dat is natuurlijk ten eerste al bewonderenswaardig. En ten tweede vonden we dat hij wel een cadeautje verdiend heeft.
Ja, dat moet dan ook een speciale auto zijn. Hè? Wat zijn de specificaties?
Precies. Nou, de specificaties zijn, schrik niet, het is de lichtste GTO ooit. En dat is natuurlijk heel verrassend bij mijn vader. Want mijn vader houdt helemaal niet van lichte auto's, zou je willen zeggen.
Ja.
Het is echt.
Kom er nog wat vanaf, vraag je dan. Hè?
Want, precies.
Ja. Er kon nog wel dus.
Wel grappig om te vertellen, omdat vanwege regelgeving moesten we natuurlijk over, ook wij, naar partikelfilter. Nou, daar hebben we natuurlijk in basis een hekel aan, want het is allemaal minder emotie, weer meer software, et cetera. Alleen waar we achter kwamen is, doordat dat filter zoveel geluid filtert, weten we onze geluidstesten te halen met een sidepipe-constructie. En die sidepipe-constructie die zorgt ervoor dat we in één keer heel veel kilo's kunnen sparen, omdat we niet helemaal naar de achterkant van de auto hoeven.
Ah, dus de uitlaat is gewoon een stuk kleiner geworden. Zeg maar.
Die korter. Is inderdaad een stukje korter, ja. Yeah. Ja, dus nou, zo is eigenlijk...
Ieder nadeel heeft zijn voordeel.
Het is echt een loop eigenlijk.
Ja, precies. Nou, mooi, eigenlijk wel. Ja. Dus zo is het ontstaan. En nou ja, dan nou ja, jullie kennen mijn pa ook inmiddels. Dan komt uiteindelijk natuurlijk het papier en potlood en wordt er getekend. En heeft hij samen met zijn jongens toch wel weer echt iets heel erg moois gemaakt, vind ik zelf. En jullie gaan het binnenkort zeker zien.
Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Het is wel weer gaaf dat je van de nood een deugd maken. Daar hou ik van. Dat is echt innovatie om zeg maar goed dingen voor elkaar te krijgen.
Je mag best weten, we waren eigenlijk heel chagrijnig vanwege waren we toch wel weer vrolijk ervan.
Ja, dat snap ik ook inderdaad heel goed. Omdat dat, ja, weet je, je wordt ermee geconfronteerd. Het zijn regels. Nou, je moet dus ook mee. Maar goed. Die DL GTO gaat al 8 jaar mee. Moet er niet een opvolger komen? Het is niet tijd voor iets nieuws. Ja. Hoe werkt dat?
Nou ja, kijk, JD70 vind ik al wel weer behoorlijk nieuw. Althans, kijk, we hebben natuurlijk 2 generaties GTO. De beginnende GTO Premium serie. En daarna zijn we natuurlijk met de RS... gekomen in 2017, waar natuurlijk GTO 40 en JD70 afgeleiden van zijn. En zeer zeker zijn we natuurlijk ook weer op de tekentafel en een beetje meer voor daarna. Maar in ieder geval eerst deze.
Ja, wordt wel een verbrandingsmotor gewoon, toch weer, ook de nieuwe?
Tuurlijk.
Even laten horen hoe dat dan... Lekker. Inmiddels...
Ik niet verkeerd.
Nee, precies. X-Core, dat is een zelfstandig bedrijf geworden. Hè? Dat was een onderdeel van Donkervoort. Voor de luisteraars die dat niet kennen, wat is X-Core?
Nou, X-Core is ontstaan eigenlijk in 2007... met de ontwikkeling van onze GT. Dus de Donkervoort met dak, zullen we maar zeggen. En het is dus een composietproces waarbij we schuim gebruiken om hele lichte en hele sterke componenten te produceren. Dat hebben we door de jaren heen zo ontwikkeld dat er een patent op van toepassing is. En we hebben inderdaad een aantal weken geleden, aantal maanden geleden, de knoop doorgehad door te zeggen van nou, we zijn nu zover dat we het ook voor anderen van nut kunnen laten zijn.
Kijk.
Dus laten we het inderdaad afsplitsen en kijken wat voor potentie erin zit.
En dan zijn er dus geïnteresseerde partijen die dit willen kopen. Wat het product, wat zijn het voor partijen?
Ja. Nou, het is natuurlijk niet alleen het product, het is het proces.
Ja.
En, ik zal jullie het hele proces besparen met de CO2-arm. En we hoeven geen ovens te investeren, al dat soort zaken. Maar vooral die vormvrijheid en de materiële eigenschappen, die zijn heel interessant. En dat is inderdaad een kleine scoop die ik jullie kan geven. Zelfs Formule 1 teams, nu meer dan één, hebben zich gemeld om te horen wat we hebben gedaan.
Oh, kijk, dat is heel erg cool. Ja. Ik zou bijna zeggen, daar moeten we nog eens een keer over door gaan praten. Want we moeten ook wel een beetje door naar de volgende. Zodra je daar meer over kan en wil vertellen, dan willen we daar heel graag gewoon eens even naar van de kous, denk ik, horen.
Precies. En welke teams zijn het?
Die zijn de eerste. Dat mogen we niet zeggen.
Nee.
Daar was ik al bang voor. Dankjewel, Denis Donkervoort, de directeur van Donkervoort.
Meindert en Wouter.
Ja, is leuk, hè, dit.
Ja, dat is toch gewoon een mooi bedrijf.
Ja. Absoluut.
Ja, zo'n doorbuffelen, innoveren. Van de nood een deugd maken met die partikelfilter. Dat is toch gewoon gaaf.
Ja, zeker gaaf. Nou, dan gaan we toch weer terug naar de ellende van corona.
Ellende.
Kritiek deze week vanuit de autobranche op autoleasemaatschappijen. Een aantal zou niet noodzakelijke reparaties en onderhoud aan leaseauto's bewust uitstellen vanwege de coronacrisis.
Ja.
We hebben nu contact met Renate Hemerik, voorzitter van de VNA, de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Welkom in de uitzending, Renate.
Dank je, Meindert.
Bevalt het nog een beetje thuiswerken?
Zeker, zeker.
Ja, tenminste niet elke keer in die leaseauto. Hè?
maar, dat is jammer.
Ja, dat is sorry. De brancheorganisatie die stuurde zelfs een brief naar leasebedrijven. Is het terecht dat zij aan de bel trekken?
Ja, ik denk dat het iets genuanceerder ligt.
Ja, daar was ik al bang voor.
Ja, je kent ons, hè. Nee,
is altijd genuanceerd.
Wat geldt, hè, in deze situatie? Ze hebben een brief geschreven over het feit dat leasemaatschappijen wellicht denken dat zij hun klanten moeten manen om reparatie, onderhoud en schadewerkzaamheden uit te stellen, niet te doen. En dat is niet zo. Het ligt wat dat betreft ietsje anders. Kijk, wat leasemaatschappijen belangrijk vinden is dat veiligheid staat bij hen voorop. En wij volgen daarvoor de richtlijnen van het RIVM, van het kabinet. Maar natuurlijk ook de wensen van de klant en de bereider. En onder dat gegeven is, en we hebben daar heel goed naar gekeken toen zij ook die brief bij ons naar ons toestuurden. En wat wij eigenlijk constateren is dat leasemaatschappijen eigenlijk op dat vlak eigenlijk alles laten doorgaan. Dus business as usual. Misschien is er even ook bij het begin van de crisis wel misschien wat niet handig gecommuniceerd, zeg maar, vanuit leasemaatschappij. Dat zou kunnen. Maar we hebben onszelf denk ik ook heel snel herpakt en de bedrijven en bereiders ook goed geïnformeerd.
Ja, maar bijvoorbeeld Leaseplan, hè, die zei tegen vakblad Automotive, auto's komen even niet op de eerste plaats. En dat begrijpt iedereen ook wel. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat de autobranche en de autobedrijven hier wat onrustig van worden. Dat die denken van ja, daar gaat onze omzet. En als we straks weer nodig zijn, dan zijn we er niet meer.
Ja, kijk, het ligt denk ik net wel ietsjes anders. Kijk, bedrijven, laat ik zo zeggen, leasemaatschappijen zijn erbij gebaat dat die auto's goed onderhouden worden en dat het schade hersteld wordt. Maar wat wel geldt is dat uiteindelijk de klant wel bepaalt of zijn bereider naar de garage mag, ja of nee, naar de schadewerkplaatsen. En we zien zelfs in deze tijd hele mooie ontwikkelingen dat leasemaatschappijen zeggen van joh, als je nog bijvoorbeeld schade te herstellen had, breng hem alsjeflieft nu naar de schadeherstelbedrijven, want die hebben ruimte.
Ja.
En die zijn erbij geholpen als ze wel werkzaamheden kunnen verrichten.
Want die veiligheid, ik heb toevallig, ik zei het eerder in de uitzending, afgelopen maandag mijn auto naar de garage gebracht. En bij die garage hebben ze het trouwens echt fantastisch gedaan. Hè? Met een dingetje over het stuur, over de stoel, alles. De veiligheid stond daar echt, staat daar echt,
ja,
echt voor.
Omdat ze jou een onwijze smeerpoes vinden.
Dat begrijp ik ook wel weer. Het is nog een wonder dat jij hier naast mij in de studio wil staan, Wouter.
Maar minimaal 1,5 meter afstand. Doe even stapjes.
Dat is echt niet genoeg bij mij.
Nee hoor, en weet je, dat doen die bedrijven ook goed. En daar hebben zij ook even hun weg in moeten vinden. Maar ik denk dat dat helemaal prima is. Kijk, en wat er wel geldt voor de komende periode natuurlijk. Heel veel leaseauto's staan stil. Hè. Even, we kunnen erover discussiëren of er 75% minder kilometers gereden worden. Of nog erger, hè, 90% misschien wel. Wat natuurlijk wel geldt, die auto's die minder kilometers rijden, die tanken minder brandstof, rijden minder schades.
Ja, minder slijtage.
Minder slijtage van de banden en hebben minder reparatie nodig. Dus vorige week was het nog business as usual. We hebben ook de pijlstok in de autolease sector gestoken. Business as usual vorige week zelfs nog iets meer naar de garagebedrijven of de schadeherstelbedrijven gestuurd dan daarvoor. Ja. Maar we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken. En ik denk dat dat een consequentie is van de periode waarin we zitten. Dat de komende periode zal dat best wel wat minder worden. Er wordt veel minder gereden. Auto's staan stil. Dus er is ook veel minder werk nodig.
En er komen waarschijnlijk ook veel minder leaseauto's bij.
Klopt. Je hebt natuurlijk het signaal gehoord dat de autofabrieken stoppen met produceren. Of zijn gestopt met produceren. Er zitten er nog een aantal in de pijplijn. Maar ook dat zal stokken. Dus ja, dat is niet vrolijk.
Dat is niet vrolijk. En het verlengen van contracten, want daar horen we ook veel over. Dat er een forse toename van het aantal contractverlengingen zal volgen.
Ja.
Is dat inderdaad een verwachting die jij ook hebt?
Ja. Wat je ziet is bedrijven. Hè, door de crisis zie je het bedrijfsleven natuurlijk nu heel hard op zoek zijn naar hoe kan ik de continuïteit van mijn bedrijf waarborgen. Dus dat zijn onze klanten. Die bekijken alles wat ze kunnen doen om hun bedrijf overeind te houden. En daarbij zie je dat ze zo min mogelijk nieuwe verplichtingen willen aangaan. Dus ook nieuwe leasecontracten aangaan. Daar zijn ze niet zo heel erg dol op dit moment. Nee. Zij vragen ook aan ons, kunnen wij alsjeblieft de huidige auto's blijven doorrijden? En daar zijn wij dan al best wel heel blij mee. Want een auto die blijft doorrijden is nog een rijdende auto. En een auto die terugkomt, dat betekent dat die auto helemaal stilstaat.
Die komt op de tweedehandsmarkt en daar is ook geen markt voor nu waarschijnlijk.
Nee. En daar wordt ook wel wat over gezegd. Kijk, het klinkt misschien een beetje gek. Maar het feit dat er minder nieuwe auto's nu echt ook op de weg gezet worden, is eigenlijk ook wel goed. Het mes snijdt aan twee kanten. Het helpt dat bedrijfsleven om geen nieuwe verplichtingen aan te gaan. Maar waar het ook voor helpt, is dat we minder stapeling krijgen van tweedehands auto's. De fabrieken, hebben we net gezegd, die hebben die productie gestopt. En mijn hoop is, en mijn verwachting, onze verwachting is, dat als Nederland dan op een gegeven moment weer op gang komt, dat er een hele erge behoefte is aan die tweedehands auto's. En al met al is het nu even geen nieuwe auto's op de weg zetten. Het klinkt misschien heel gek, maar is uiteindelijk at the end voor Nederland, voor de hele automotive het beste.
Dankjewel, Renate Hemerik, voorzitter van de VNA, de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen.
De rijimpressie.
Ja, want Wouter die ging op pad met de Porsche 718 Cayman GT4. Oh, zwaar leven heb jij toch?
Precies, ja, heel zwaar.
Ja, maar iemand moet het doen.
Welkom aan boord. Ja. Om jullie weer een beetje op te vrolijken. Oh, kom maar een kwel op de radio. Het nieuws is ook niet leuk, dat is ook zo. Maar we kunnen wel leuke dingen blijven doen. En dat blijft ook belangrijk om wel te genieten. En dat ga ik met jullie doen, of namens jullie doen, of voor jullie doen. Het is maar net hoe je een beetje tegenaan kijkt. Want ik zit in de Porsche 718 Cayman GT4. Ja, dat is eigenlijk het kleine model bij Porsche. Het draait bij Porsche altijd allemaal om de 911. Maar ja, stiekem is een Cayman in basis eigenlijk een betere auto. De Cayman is de auto met de motor in het midden. Dus eigenlijk voor de achterwielen. En bij de Porsche 911 ligt hij eigenlijk op of een beetje achter de achteras. Dat is niet goed voor de gewichtsverdeling. En eigenlijk staat hij veel te ver naar achteren. Maar goed, daar gaat het niet per se alleen maar om bij deze 718 Cayman GT4. Want de Cayman GT4 heeft namelijk een party trick. En je hoort het misschien al wel. Hij maakt lekker veel herrie. Ik kan nog lekker doorhalen. Ik moet hier nog even een beetje kijken waar ik omheen ga. Bochtig. Ik wil natuurlijk wel een bochtige weg dit opnemen. Maar het motorblok, dat is wat de 718 Cayman GT4 echt bijzonder maakt. Bijna alle Porsches hebben turbomotoren. Dus de normale 911 is gewoon een turbo. Een 911 turbo, ja, heeft ook een turbo. Achter op de Taycan staat er soms ook turbo. Maar dat is echt een elektrische auto natuurlijk. Maar de 718 Cayman en Boxster, toen die uitkwamen, was er toch een lichte teleurstelling die bij iedereen door de aderen heen ging. Oh, lekker dit. Maar dat werden ook vier cilinders. Dus niet meer een mooie Boxster zescilinder voor deze compacte Porsche sportwagens. En die kregen allebei een turbo. Dus dat was eigenlijk qua prestaties helemaal fantastisch. Maar nu voor de 718 Cayman GT4 en de GTS en de Boxster Spider is de zescilinder weer terug. En eigenlijk helemaal niet weer terug. Het is een heel nieuw blok. En dat is wel weer een bijzonder verhaal. Niet bijzonder dat ze een nieuw blok ontwikkelen. Even om een tractor heen. Komt u maar. Ja. Wat ze hebben gedaan. Ze hebben het blok van de Porsche 911 Carrera en Carrera S gepakt. Daar zitten normaal gesproken twee turbo's dus. Is 3 liter groot. Turbo's eraf. Blok vergroten. 4 liter groot. En je hebt een mooi atmosferisch blok. Voor de 718 Cayman GT4 en die Boxster Spider. En de 718 Cayman GTS. En de Boxster GTS, denk ik trouwens ook, nu ik het erover heb. Ja, weet je, dat is wel een soort omgekeerde route. Normaal worden turbo's toegevoegd. Hier worden ze weggehaald. 4 liter groot dus, 420 pk, 420 Newtonmeter. Wel pas tussen 5000 en 6800 toeren. Dus je moet hem echt wel een beetje op toeren houden. Wat je niet makkelijk wordt gemaakt. Want de 718 Cayman GT4 heeft standaard een handbak. Kritiek op de Porsche handbakken is al een tijdje dat die versnellingen te lang zijn. Ik zit nu in z'n 2. Ik rij 120 in z'n 2. Ik haal 130 zelfs in z'n 2. Maar je moet hier ook af en toe een beetje kijken welke kant de weg op gaat. Je kan je voorstellen, het is even multitasken. Kan het toch ingewikkeld zijn? Maar ja, dat is wel jammer, want het ja, het berooft zeg maar, dit motorblok, eigenlijk deze aandrijflijn, een beetje van nou ja, het speelse, de agressieve, wat het zou kunnen hebben. Feitelijk veel te vangen versnellingen. Vooral ja, die eerste drie. Eigenlijk de eerste drie waar je veel gebruik van zou willen maken. Ook bijvoorbeeld op het circuit. Nou ja, dat heeft hij dus niet. Je moet hem echt wel op toeren houden. Dus. En eigenlijk ja, een versnelling lager, of misschien zelfs twee versnellingen lager rijden dan je normaal gesproken doet. Als ik nu zo 60 rij in z'n 2, dan is het lekker, dan is hij responsief. Als ik nu bijvoorbeeld naar z'n 4 ga, ja, dan zit hij onder de 2000 toeren. Het gaat wel, maar hij vindt het niet lekker. Prestaties. 4,4 seconden naar de 100. Topsnelheid als Boxster Spider 301 km per uur. Als Cayman GTV 304 km per uur. Wat daarbij grappig is, is dat ze veel downforce hebben gewonnen. Bijvoorbeeld door een nieuwe uitlaat. Dan denk je, hoe kan je downforce winnen door een uitlaat? Nou ja, die is hoger, compacter gemaakt. Hè? Dus er zit meer ruimte onder de auto voor een diffuser. Wat ervoor zorgt dat die luchtstroom natuurlijk onder de auto en die daarachter vandaan eruit gaat. Ja, en makkelijker daar vandaan gaat en je dus meer downforce kan genereren.
Ja, de Porsche 718 Cayman GT4. Wouter was blij, denk ik. Ja. Zo te horen. Ja. Fijne auto. Dat was wel grappig. Ik zag op Instagram, op jouw Instagram-account. Jij ontzettende influencer.
Ja, precies.
Zag ik drie auto's op je oprit staan. Deze.
Nee, dat was... Nee, dat was de Taycan.
Mijn eigen 911. De Mini van je meisje.
De Mini van de meisje. En de Taycan. Ik had ook nog de Taycan.
Ja.
Nee, dus ja, dat was een ander... Ja. Sorry, maar ik heb er volgens mij ook wel een foto van de GT4. Okay. Ja. Ook rood was die.
Met Wouter Karsen. Ja. Maar groot verschil met de Taycan, deze GT4?
Ja, weet je, dit kan bijna niet verder uit elkaar liggen binnen het gamma van Porsche. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar het is wel handgeschakeld, atmosferische motor versus elektrische aandrijflijn. Weet je, dat is wel...
Maar waar zou je die Taycan plaatsen dan? Want ik zou hem een beetje plaatsen tussen de Panamera en de 911 in. Dichter bij de 911 trouwens wel, hoor.
Ja.
Qua rij-eigenschappen.
Ja, en dat is misschien ook wel soms een beetje de teleurstelling dat hij iets te dicht bij de 911 zit. Qua ruimte ook. Had ik zelf een beetje. Ik vond het een moeilijke auto uiteindelijk. Heel gaaf. En ergens heb ik gedacht, ja, is dit het nou? Dat is een beetje het gevoel wat een beetje mij maar oproept. Dan hebben we het over Taycan. 718 GT4. Waanzinnig. Maar ik dacht ook wel van, ja, had nou die laatste stap ook gedaan, Porsche, met die versnellingsbak. Gewoon een betere bak. Ja. Het is een beetje, ja, ik weet niet. Ergens heel tof en ergens weer had er gewoon meer uitgekund.
Meindert en Wouter.
Ja, je kunt altijd nog naar een Kia gaan, Wouter.
Precies, ja.
Precies. Ja. Met een marktaandeel van, dat doen veel mensen, met een marktaandeel van 7,6% en een verkoopgroei van ruim 11% heeft Kia een bijzonder goed eerste kwartaal achter de rug.
Ja,
en dat
champagne.
Terwijl de automarkt met bijna een kwart gekrompen is. Nou ja, hoe kan dat nou? Dat gaan we vragen aan Leon Verstoepen. Hij is baas van Kia Nederland. Welkom in de uitzending.
Ja, goedemiddag. Wel via een telefoonlijn, want het is niet stabiel, begrijp ik.
Nee, soms lukt het gewoon even niet. Maar je bent goed en duidelijk verstaanbaar. Waar ben jij op dit moment?
Ja, ik zit op kantoor in Breukelen.
In je eentje?
Nou, er zitten nog een paar mensen. Ik wil een aantal mensen die uit het Verre Oosten komen af en toe in de ogen aan kunnen kijken.
Ja. Oh, die mogen weer komen deze kant op, uit het Verre Oosten?
Nou, nee, die zitten hier ook. Okay.
Die kunnen niet meer terug, natuurlijk. Je zit er nu mee opgeschreven. Hoe doen jullie dat bij Kia, met de coronamaatregelen?
Nou ja, we hebben gezegd, ze werkt zoveel mogelijk vanuit huis. Dus de richtlijnen van de RIVM moeten gewoon opgevolgd worden.
Ja. En de levering van al die auto's?
Ja, je kunt hem niet van afstand besturen huis, toch? Nog niet?
Nou, ik heb net naar de meneer Huytema zitten luisteren. Zover onze berichtgeving nu is zal de fabriek in Slowakije aanstaande maandag weer opstarten.
Okay.
En ze hebben het in Zuid-Korea dusdanig goed onder controle dat daar gewoon doorgeproduceerd wordt. Dus als zometeen de markt weer oppakt, waar we natuurlijk wel van uitgaan, dan hoop ik toch wel dat wij gewoon datgene waar we in het eerste kwartaal mee bezig zijn, weer op kunnen pakken. Tuurlijk met enige hiccups wellicht.
Ja. Ja. Maar jullie staan er dus eigenlijk feitelijk heel goed voor, want je zegt van ja, wij kunnen gewoon leveren. Dus waar die Europese autofabrikant zegt, ja, sorry, oh, je wilt een rode, ja, jammer, de fabriek zat dicht, dus die hebben we nu even niet. Kunnen een Kia dealer straks binnenlopen en zeggen, nou, de rode is er, ja, is goed, staat al op de boot, komt eraan.
Ja, ik kan natuurlijk niet over de concurrentie oordelen, maar als er inderdaad niet geproduceerd wordt en wij wel, dan zou je aan kunnen nemen als wij gewoon de pijplijn gevuld hebben, dat dat een betere startpositie geeft.
Kijk aan. En jullie zijn nu al na Volkswagen het best verkochte automerk in Nederland, dus dat zou
mooi, hè?
Ja, nou ja, dat is misschien aan anderen weer om te oordelen, maar ik begrijp dat jij er blij mee bent.
Zeker.
Maar hoe verklaar je het? Wat zijn de modellen die zo goed scoren nu?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk een zorgvuldig opgebouwd imago dat steeds sterker wordt. Vroeger in de particuliere markt, maar zeker nu ook in de zakelijke markt. Want we zijn natuurlijk in combinatie met private lease en het succes van de Seat en de Niro, zijn we ook tweede in de zakelijke markt geworden. Yeah. Ja, en dat zorgt er natuurlijk voor dat we door ook de brede elektrificatie van de auto's ook in de zakelijke markt opgang hebben gekregen.
Ja, en die dip na de. Want je hebt natuurlijk een verhoging van de bijtelling op elektrische auto's. Dat trekt bij jullie weer aan eigenlijk. Of hoe moet ik het zien?
Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk een piek gehad in december. En je hebt daarna een verval gehad. Dat is logisch, omdat je vooruitgetrokken volumes hebt. Maar 8% bijtelling is natuurlijk nog steeds een heel goed percentage. En als je naar die 45.000 grens kijkt voor de bijtelling. En je kijkt naar onze modellen, dan zijn ook bijna alle duurste modellen van de Niro, maar zeker ook de Sol daaronder, die vallen onder die grens. Dus het is gewoon een goed aanbod met een actieradius WLTP van 450 kilometer. Dus ja, dat is populair.
Ja, en dan komt er straks nog die subsidie voor elektrische auto's overheen.
€4.000, hoppa.
Dus het wordt echt een feestjaar bij jullie. Of verwacht je daar niet zoveel van?
Nou, kijk, feestjaar is denk ik in deze tijd een heel raar gezegd. Hè. Ik denk dat wij met z'n allen de taken hebben om eerst de gezondheid van het personeel voorop te stellen. En ook de dealerbedrijven, waar we natuurlijk ook gewoon afhankelijk van zijn in de verkoop. Want die hebben gewoon een hele goede zaak gedaan. Die moeten we denk ik de komende periode met elkaar doorzien te komen. Zodat we met die auto's in de pijplijn een goede start hebben.
Nou, maar denk je dat die €4.000 wel een verschil gaat maken?
Ja, kijk, ik denk dat ik had het liever iets anders gezien. Want een €4.000, er is een hoop onduidelijkheid over geweest. Hoe groot is de subsidiepot? De aankondiging geeft al, laten we zeggen, wat commotie. Wanneer gaat die in? Zometeen is de pot misschien eerder leeg als verwacht. En het geeft ook weer verstoring op het moment dat je gaat aankondigen dat die gaat stoppen. Ja, het zal ongetwijfeld een bijdrage leveren aan de verkopen in de particuliere en kleinzakelijke markt.
Maar jullie zetten zelf ook €4.000 subsidie in vijs. Eigenlijk korting op die plug-in hybrides, hè?
Ja, nou ja, kijk, waarom hebben we dat gedaan? Omdat een elektrische auto, als je kijkt in vergelijking tot een hybride en dan weer daarboven een plug-in hybride, dus een elektrische auto natuurlijk weer een stuk duurder. Ja,
okay.
Als je kijkt naar de particuliere markt, dan is een plug-in hybride voor de particuliere en de kleinzakelijke klant, die bijvoorbeeld ook woon-werkverkeer heeft tussen 30 en de 50 kilometer, is dat een ideale oplossing. Vandaar dus dat we gezegd hebben, dit omarmen we. En daar zoeken we aansluiting bij.
Goed. Dankjewel, Leon Verstoep. Hij is de baas van Kia Nederland. En als de coronacrisis voorbij is, dan spreken we elkaar graag nog een keertje in de studio. Hou je taai in ieder geval de komende tijd. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Ja, kan je lekker druk mee hebben, toch? Lekker dingen terugluisteren. Heerlijk. Hartstikke goed.
Alle tijd.
Tips of vragen? Misschien weer eens een keer een ander onderwerp dat we moeten behandelen. Even niet corona-gerelateerd bijvoorbeeld. Mail dan alsjeblieft naar autoshow@bnr.nl. Mijn naam is Wouter Karsen.
En ik ben Meijnerd Schut.
Tot volgende week weer.
Doei.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.